enige verwachting staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met Psalm 144 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 144 en daarvan de eerste drie versen.
So
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het laatste Bijbelboek Openbaring en daarvan het 13e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beersvoeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslastering te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in hem en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht, taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden welker namen niet geschreven zijn in het boek des levens des lams. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had 2 hoornen. Des lams hoornen gelijk, en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde, en het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen, en verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond des zwaards had en weder leefde een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van de mens van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. En het maakt dat het aan alle kleinen en groten en rijken en armen, vrijen en dienstknechten een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is een getal eens mensen en zijn getal is 666. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, we staan in het einde der tijden. En gij, o Heilige Geest, en gij spoedt deze wereld naar het einde. Want daar al deze dingen vergaan, gij hebt het altijd voorzegd in uw woord. Hoedanig behoort gij te zijn, zegt gij tot ons, in heilige wandel en godzaligheid. O Heren, mocht gij ons dat in Christus schenken. En mochten we ons bekeren als we daarvan afgeweken zijn, met die dagelijkse vernieuwing, met die dagelijkse bekering, die gij de uwe schenkt, om datgene te bewenen, Heere, waar we van nature van afkomstig zijn. En dat is ons bestaan in Adam. Daar ligt de breuk, daar is de breuk geslagen. Wij zijn van u afgeweken, wij hebben deze wereld tot een hel gemaakt. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Met smart zult gij kinderen baren. In het zweet uws aanschijn zult gij uw brood verdienen. O Heere, gij hebt het alles voorzegd, want ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. We hebben de dood zelf in ons leven geroepen, Heere. De straf en de oorlog, want wie zal tegen God strijden en leven? Heere, maar mocht gij die weg, die verlossing openbaren, ook door de prediking des woords, door de oordelen heen, dwars door de oordelen heen. Want gij hebt uw zoon gesteld naar deze aarde gezonden, om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Niet alle mensen, hoewel alle mensdom van het begin der schepping af, na de val in de verlorenheid gevallen is, nochtans zult gij er enkele, en die enkele die gered worden, dat zal een grote schare zijn die niemand tellen kan. Maar in de tijd, o Heere, gij hebt het geopenbaard en gij hebt het gezegd, klein kuddeke, een hutje in de komkommerhof, nauwelijks nog te vinden, zeker niet in onze dagen. Waar zijn er nog kinderen Gods, ware kinderen Gods te vinden? O Heere, het land is vol van duistere moordspelonken. We hebben het alle zelf veroorzaakt. Want in het vaandel van de christenheid wordt uw woord nog wel beleden, maar niet gedaan. O Heere, of misverstaan, opzettelijk. Christelijke politiek waar u niet vanaf weet, waar de vloek op ligt. Een mens bepaalt het allemaal zelf. En uw woord moet aangepast worden naar elke omstandigheid. Dat is de kerk van vandaag, de westerse kerk van vandaag. Lieve Heren, mochten we er tegen getuigen. En mocht gij dat met uw geest gepaard doen gaan. Want daartoe hebt gij ons gesteld. Daartoe hebt gij al uw ware knechten gesteld. Om tegen die generale opinie te getuigen. Omdat die opinie een godenvijandige opinie is. Die meedanst met het eerste beest en met het tweede beest. Wat die hier in uw woord staan opgetekend. En in die tijd leven we, in die eindtijd waarin alle machten en krachten zich zullen bundelen tegen dat levende kind, tegen dat manneke wat de vrouw gebaard heeft, o Heere. Maar gij hebt ook beloofd tot aan het laatste der dagen met uw kerk te zijn. Heere, mocht gij ons dan aangorden met kracht uit de hoge. En mocht gij ook al die pantoffelhelden die zich dominee noemen, de wacht aanzeggen. Lieve Heren, want de kerk gaat ten onder, omdat uw knechten de boel verraden. Die zich dan knechten noemen. Die geleerd hebben, gestudeerd hebben en die gesolliciteerd hebben. O lieve Heren, maar mochten uw ware getuigen daar ook tegen getuigen. Tegen die afvalligheid van het huidige christendom. Heren, dat we ons er niet boven verheffen, maar dat we slechts uw getuigen mochten zijn, hoe mensen dat beoordelen. Lieve Heren, dat zult gij allemaal opschrijven in uw boek. En gij zult het ten laatste beoordelen en openbaar maken dat degene die uw getuigen zijn, die gij daartoe geroepen heeft, dat die enkel een liefdeswerk gedaan hebben en nog doen, zegt gij in uw woord. Gij bekroont het met uw woord en er zal niemand iets anders van kunnen maken, misschien wel in de tijd, maar straks op de oordeelsdag zal alles geopenbaard worden, de boeken worden geopend en alle leugenprofeten die zich bevindelijk gereformeerd noemen, die zullen tentoon worden gesteld als valse leraars, als wolven in schaapsklederen. Heere, gij hebt het alles voorzegd. En gij hebt er ons voor gewaarschuwd dat we voorzichtig moeten zijn en gelijk de slangen en oprecht als de duiven, hoewel het in onze dagen wordt verbasterd, want die de waarheid openbaren, die worden gehaat in de politiek, maar ook in de kerken. Alles moet bedekt worden, in doofpotten gestopt, maar gij breekt alles open. O Heere, mocht gij uw woord met kracht gepaard doen gaan. Uw woord regeert, geen mens, u regeert. Gij hebt alle macht in hemel en op aarde en gij hebt koningen gesteld, maar de huidige koningen en presidenten die dienen de duivel. O Heere, mocht er nog eens een godvrezende koning gesteld worden, opdat er ere in onze landen wonen en opdat we uw woord, opdat die uw woord zou proclameren zoals in het verleden toch is geschied. Heere, gij kunt ook godvrezende koningen stellen, maar laten we ons houden aan uw woord, omdat gij het gezegd hebt dat deze wereld zal vergaan. Heere, we bidden om de bekering van de overheden, ook als ze de duivel dienen. Het hebben grens, gij hebt het in uw woord geopenbaard. De zonde tegen de Heilige Geest kan niet vergeven worden, daar hoeven we ook niet voor te bidden, mag niet. De pausen zullen alle verloren gaan. O Heere, gij hebt het alles in uw woord geopenbaard en wie het ontkent is een antichrist. Heere, mocht gij ons uw geest geven, opdat we in de waarheid geleid worden en die waarheid mogen doorgeven. Door de kracht van uw geest mocht gij uw volk die geest verlenen, opdat ze zouden uittrekken ten strijde, niet door kracht, maar door geweld, maar door uw lieve geest gedreven. Heere, gij hebt het uw apostelen gegeven. Voor Pasen waren het geen helden. Mens is geen held, mens is een lafaard. Maar met die Pinkstergeest bedeeld stonden ze aan het front. O Heere, wat wordt dat in onze dagen toch gemist? Wat wordt het in onze dagen toch gemist? Maar gij zijt dezelfde. Gij zult uw eer hebben, omdat gij God zijt en niemand meer. Heere, help ons door en uit. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, dat hebben we u gezegd vorige keer, dat we daar nog op door moesten gaan, omdat we niet een halve waarheid, met een halve waarheid kunt u niet naar huis. We hebben dat vorige keer, hebben we dat enigszins aangestipt. En zoals we van die fundamentele tekst, en eigenlijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet u in 25 preken gepreekt hebben. Dat is nog te kort hoor. Dat is nog te kort. Want dan, als de Heer er niet in meekomt, dan weet je er nog niks van. Nee. Nee, die wetenschap die ontvang je niet door een geleerd lesje. Maar die ontvang je door een heilige geest die God diegene geeft die hij wedergeboren heeft tot een levende hoop. Dan gaat die geest je leren, gaat die geest je leiden in de waarheid, dan gaat die geest je wortelen in de waarheid. En dan zal het klinken. Wie de leer van Christus heeft, die heeft beide, de Vader en de Zoon. Het ziet niet alles op Christus, het gaat alles door Christus. Maar wie mij gezien heeft, dan gaat Christus de Vader openbaren. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En dat gaat de Heer Jezus bevestigen in het leven van de zijne. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. God de Vader, dat is niet een achterliggende persoon in de Godheid. Nee, dat is de eerste persoon in de Godheid. Christus is de tweede persoon in de Godheid. De Heilige Geest is de derde persoon in de Godheid. Eén God, denk erom hoor. We leren geen veel godendom. We leren één God. Gods woord leert één God. Er is maar één God. Maar er zijn drie personen in die Godheid. De Zoon is niet meer, de Zoon is niet minder, de Vader is niet meer, de Vader is niet minder en de Heilige Geest is niet meer en de Heilige Geest is niet minder. Ze zijn alle gelijk, maar ze hebben onderscheiden werkingen. Kunnen we niet breed op ingaan, kunnen we niet diep op ingaan in die zin. We hebben u gepredikt, de vrouw, de kerk, met een hoofdletter. Ze zoeken in onze dagen de eenheid van de kerken met een kleine k. Dat is een eenheid uit de duivel, want de kerken zijn holen van de duivel geworden. Als je die kerkelijke websites bekijkt, ik heb het er al een en ander van gezegd, waar jongens en meisjes in een pool met elkaar aan het spartelen zijn. Gereformeerde gemeente, het zijn holen van de duivel. Weet je hoe dat komt? Omdat ze afwijken van de leer van Christus en dan geeft God het over en dan krijg je de leidsels erop gerecht. Zo'n man, zo'n godslasteraar als Iacole, wordt niet onder censuur gezet. Hij wordt niet afgesneden. Mag allemaal doen, hij heeft nou een jongere Bijbel uitgegeven en dan staat hij daar te preken, te paraderen. Iedereen bedanken die eraan meegewerkt heeft. En weet je wie die bedankt? De arbeiders van de Satan. Want die zo'n Bijbel maken, zo'n jongere Bijbel. Eerst is die HSV, die zogenaamde HSV, die herziene Statenvertaling. Dat is een vervalsing van de Statenvertaling. Die is al met vlag en wimpel binnengehaald in de gereformeerde gezinten. En nou zo'n aangepaste jongerenbijbel, het moet allemaal begripsmatig worden. Nou, dat is van de duivel. Dan ben je van de duivel zwanger als je je daarmee inlaat. En als je daarin overgegeven wordt, dat is een oordeel, maar een rechtvaardig oordeel Gods. En dan is het te vrezen dat je nooit meer bekeerd wordt. Nee. Want de Heer laat zijn waarheid niet bespotten. Echt niet. En vooral als je ermee opgevoed bent, met die zuivere waarheid, die vertaald staat in die Statenvertaling. Dat is een van de zuiverste vertalingen op aarde. Nog zuiverder als de King James. En de King James, de oude King James, dat is ook een zuivere vertaling. Soms staan er betere vertalingen, betere passages in de King James en soms staan er betere passages in de Statenvertaling. Maar overwegend heeft de Statenvertaling, dat was een bijzonder werk Gods, dat hij die Statenvertalers heeft ontheven van hun normale arbeid en die Bijbel, Gods woord, mochten ze vertalen en daar is de Statenvertaling. De Statenvertaling, dat was nota bene. Kerk en staat was één. Kerk en staat was één. Wel gescheiden, wel onderscheiden. Maar nu is de. Nu willen ze allemaal een scheiding tussen kerk en staat. Dan komt de vloek erop. Tenminste. Als je zelf een naam geeft, de Heer heeft de kerk de reformatie uitgerukt, bestaat niet meer. Wie zich pretendeert een voortzetting te zijn van de oude Nederlandse hervormde kerk, die is gewoon aan het vloeken. Dat is allemaal spottenij. God heeft die kerk uitgerukt. Hoe durf je dan je eigen een voortzetting daarvan te noemen? Met een geregistreerde kerk waar God niet vanaf weet. Van heel die HHK weet God niet af. Dat is allemaal een meedansen met de duivel. En je ziet het, Heemskerk, dominee Heemskerk en die B.J. van der Vlies, die kloon, die waren aanwezig op een generale synode van de christelijk gereformeerde kerk, recent, verleden week of wanneer was het. En die Heemskerk die stond daar te preken en te paraderen dat we waar er eenheid gemaakt kan worden, dat we die zoeken omdat dat een goddelijk bevel is. Nou, dan heb je de naam godslastering op je voorhoofd. Want dat leert Gods woord niet. De Heer leert dat zijn kinderen, die behoren tot het lichaam van Christus, één zijn. En die zijn ook één. Dat hoef je niet te zoeken, dat is al een feit. Ondanks die kerkelijke verdeeldheid is Gods volk één in Christus. En als je dat ontkent, als je denkt dat je dat moet maken. Nou mensen, houd er dan maar mee op, want dan is het een kloonvertoning. Dan is het allemaal een toneelspel. En die Heemskerk die weet natuurlijk niet van de hoed en de rand. Er staan nou mensen in het voorgestoelte van de kerk. Die schrijven allerlei artikelen en die maken allerlei opmerkingen die nergens meer op slaan. Het slaat nergens meer op. Het is niet met geloof gemengd, het is niet uit het geloof, het komt niet op uit het woord, het is één grote verkrachting van het woord. En dan staan ze daar op zo'n christelijk gereformeerde synode, die alle kansels heeft geopend voor PKN-predikanten notabene. En dan zegt Heemskerk, daar zoeken wij eenheid mee. En die PKN die heeft een letterlijke handreiking gegeven aan de paus, aan de antichrist. Dus Heemskerk die verbindt zich via de christelijk gereformeerde kerk met de antichrist. Dat doen ze. Het zijn valse leraren die dat doen, want die hebben God het licht, alle licht heeft die ze ontnomen. U moet opletten, die Heemskerk die heeft geen kroon van 12 sterren op zijn hoofd. En dan gaat het me niet om die naam, om die man hoor. Denk erom hoor, ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar omdat dat letterlijk gebeurt, openbare zaken moeten openbaar aan de kaak gesteld worden. Daar heeft de Heer me toe geroepen. En de Heer heeft zijn zegel erop gezet, want ik was ermee in de hel. Omdat alle aanvallen op me gericht zijn. Dat geeft niks hoor. De Heer is me een schild, een loon zeer groot. Alle pijlen schiet je op dat schild af. Dus ga je gang maar. Maar de Heer heeft zijn zegel erop gezet dat het een werk der liefde is. En de duivel die probeert me elke dag wijs te maken. Ja, je weet het allemaal alleen. En dan hoor je de lasten praat, hoor je rond. Komt aan. De Heer maakt het allemaal openbaar hoor. Ik bedoel, daar heeft de Heer geen postbode voor nodig. Daar heeft de Heer ook geen internet voor nodig. Daar heeft de Heer geen e-mailen voor nodig. De Heer maakt het allemaal openbaar. Door zijn lieve geest, door zijn woord en werk. Komt het allemaal te weten. De tegenwoordige dominees zijn pantoffelhelden geworden. Dat bewijst dat je nooit door God geroepen bent. Kijk, in het leger van Christus is er een voorhoede en een achterhoede. Nou, op zijn best gesproken behoren alle predikanten, alle bekeerde predikanten, die marchanderen maar in de achterhoede. Er trekt niemand ten strijde. Dat heb ik u toch gepreekt uit het woord. Er trekt niemand, God zegt het zelf, er trekt niemand meer ten strijde. De wachttorens van Habakuk zijn leeg. En dat is een oordeel. Op de kerken ligt een oordeel en er is geen dominee die eruit breekt, die eruit getrapt wordt, om het maar eens op zijn stolks te zeggen. Dat is een teken aan de wand. Vroeger werd Luther in de ban gedaan door de paus. Nou, de protestantse kerken die zijn nog roomser als Rome. Dat zou ik u zeggen. Ik heb u gezegd dat alle westerse kerken, dat zijn wagons van dezelfde trein richting Rome. En dat is waarachtig waar. En alle predikanten die zijn daarmee involved, die zitten daarin mee te dansen. Hè? Dat zijn allemaal van die treinmachinisten. Hè? Ja. Maar hier wordt gesproken over de rode draak. Wie is de rode draak? Dat is de duivel. Waarom is die rood? Hij is rood van het bloed der inquisitie. Dat is een bloedige duivel. Een vervolgende duivel. En wie vervolgt die? Dat manneke wat de vrouw gebaard heeft. Wie is dat manneke? Dat is ten eerste Christus. Christus moest naar Egypte vluchten omdat Herodes hem wilde vermoorden. Ja, u zegt dat had God ook toch wel tegen kunnen houden. Jazeker. Maar hij kwam als borg op aarde. Christus is borgtochtelijk vervolgd. Onthoud je het? Zij het onthouden? Hij is in plaats van zijn volk vervolgd. Natuurlijk had hij dat kinderke. Had maar zijn vinger op hoeven steken en Herodes was ter aarde te pletter gevallen. Maar hij deed het niet, want hij moest al deze dingen lijden. Dat zegt de Heer Jezus toch tegen de emmersgangers, wist hij niet dat de Christus moest lijden. Hij moest het. Maar hij heeft het toch vrijwillig gedaan. Hè? Want dat toen de Vader zijn zoon geroepen heeft. Wie is er die er met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Toen heeft de zoon zich vrijwillig beschikbaar gesteld. Het is al die goddelijke verbond tussen de Vader en de zoon, dat ging in heilige harmonie. Daar was geen tegenspraak. Dat was alles in overeenstemming met die goddelijke wil. Ja, dus Christus werd vervolgd, hè, toen hij nog maar net geboren was. En de wijzen uit het oosten werden ook al misleid. Hè, maar de Heere maakt dat, die zetten dat allemaal recht. Want de Heere, nogmaals, daar heeft de Heere geen postbode voor nodig. De Heere zendt zijn engelen uit. En die engelen zijn gedienstige geesten die zijn woord doen, gehoorzamen de stem zijns woords. Die maken aan Gods volk bekend wat er gaande is. Daar geloven ze tegenwoordig niks meer van. Ze weten ook niks meer. Daar weten ze ook niks meer van. Ze geloven het niet meer omdat ze er zelf geen kennis aan hebben. En dat hoor je aan de praat van de Heemskerk. Dat hoor je aan de praat, aan die godslasterlijke praat van Van der Staaij, van de Vlies. Dat zijn allemaal puppets van het beest. Ja, je durft nogal veel te zeggen. Nou, ik zeg het in tegenwoordigheid Gods. Dat zijn niet knechten van Gods. Dat zijn niet, zeg maar, voorgangers van het christendom. Dat zijn de tegenstanders. Dat zijn mijn vijanden. Dat zijn mijn verklaarde vijanden. En dat zijn gevaarlijkere vijanden als wereldlingen. Want het hele reformdom, dat is heidens geworden. Als je die websites bekijkt met die jeugdverenigingen, dat is puur heidens. En er wordt niet tegenopgetreden. Nogmaals, die Iacolen, die antichristen, dat is een antichristen. Want die verkracht de Bijbel op alle mogelijke manieren met zijn vriendelijke mond. Hè? Die zit daar in die reformatorische omroep. Dat is ook wel zo'n godslasterlijke beweging. En in al die bewegingen zit die Iacolen. In die vervalste Bijbelvertalingen, daar is hij een voorman van. Hij is er zelfs voorzitter van. In die valse synode. En dan moet je kijken hoe het gaat in de geschiedenis. Die Kersten, dominee Kersten, heeft die kerk onder het kruis. Hè, en die andere kerk heeft die bij elkaar gebracht tot de gereformeerde gemeente. Ik ga dat nou allemaal niet bij naam verhalen, hoe dat allemaal zit. Maar wie God verlaat, heeft smart of smart te vrezen. Hè? Dat hebben we ook in ons gebed, hebben we dat al aangehaald, omdat we er zelf allemaal schuldig aan staan. Maar, nou, zonder de Heer het daar toch een deel van uit. Hè? Kijk maar in de Bijbelse geschiedenis. Hè? De Heer zondert zijn richteren uit en hij zendt die uit. Hè? Ook als die richteren hun eigen volk tegen hebben. Kijk maar naar Simson. Hè? Zijn eigen broeders, zijn eigen volk wilden hem binden. En ze hebben hem ook gebonden en uitleveren aan de vijand. Dus er was niet één landverrader, heel het volk deed aan landverraad. Nou, het is in onze dagen niks veranderd, hoor. En allemaal met de leus, vreest God eer de koning. En er is niet één dominee, er is niet één politicus, zogenaamde christelijke politicus, die de koning, toen koningin Beatrix, die de abortuswet heeft ondertekend en de euthanasiewet, tegengesproken heeft, gewaarschuwd heeft, bestraft heeft. Nou, dan eer je de koning niet, dan onteer je de koning. Als je je naaste niet waarschuwt voor het zondegevaar of zondebedrijf waarin ze verkeren, dan haat je ze. Dat is haat, pure haat. In onze dagen wordt het allemaal verhumaniseerd. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Maar dat leert Gods woord niet. Nee. Je moet God in zijn waarde laten. Geef de keizer wat des keizers is, maar geef Goden wat God is. En wat is dat? Eer de koning. Dat is niet koningin Beatrix haar gang laten gaan. En door dat alles, hè, de handen erop te leggen. Zij is schuldig aan de moord van een miljoen ongeboren baby's. Daar is zij de dader van. Zelfs, ja, want als je die wet ondertekent, dan ben je de dader. En als je daarover kan zwijgen, wie zwijgt stemt daarin toe. Dat leert Gods woord ook. Dat leert Gods woord ook. Als je jij niet vrij maakt. Lees Ezechiël 3. En verder. Als jij je daar niet van vrij maakt. Hè, dan sta je ermee. Dan is dat bloed. Dat bloed van die ongeboren baby's is op het hoofd van alle reformatorische predikanten. Dat zal God van hun hand eisen. Omdat ze niet in de bressen gestaan hebben. Ze hebben niet daartegen gewaarschuwd. En ze hebben dat beest. Ja. Want dat is het werk van het beest. Denk erom hoor, want het gaat hier in Openbaring 12 en 13 over de nieuwe wereldorde. Er is sprake van een beest en er is sprake van een ander beest. Er is sprake van de draak, een beest en een ander beest. Wat is dat? De draak is de duivel. De duivel geeft dat eerste beest macht, en dat tweede beest ook, hè, om heerschappij te voeren, om Gods volk te vervolgen, om dat manneke te vervolgen. Ik heb u gezegd, het is in de eerste plaats dat manneke is Christus. Die vrouw die baarde een manneke. Dat is Christus. Maar dat is ook een doorgaande zaak. Dat is ook het volk van God. Denk erom hoor. Dat is ook het volk van God. Hè? Opdat dat beest haar kind zou verslinden wanneer zij het gebaard zou hebben. En ze baarden een mannelijke zoon hè, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God in zijn troon. Wat is dat? De hemelvaart van Christus. Maar ook hè, dat Gods vervolgde volk. Hè, de vrouw, u kunt dat lezen in het zesde vers. De vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zij een plaats had van God bereid. De Heer die weet zijn volk wel te bewaren. Ook als de strijdende kerk zich nog op deze aarde bevindt. Al de Heer heeft 1000 pijlen op zijn boog om de vijand onschadelijk te maken. Maar de Heer heeft ook 1000 mogelijkheden om zijn volk te verbergen. In de hand waar? Onder de schaduw, onder de slip van zijn mantel. Ja, onder de slip van zijn mantel. Hebt u dat verhaal wel eens gelezen van dominee Pede en zijn medebroeders? Die daar vervolgd werden door die bloedige... Hoe heet die ook alweer? Nou ja, in de Schotse tijd werd de kerk bloedig vervolgd. En dominee Pede, die vluchtte op zijn paard of lopend. Ik weet niet al meer hoe dat is geschied. De ene keer deed hij het op zijn paard, de andere lopend. Hij vluchtte van de bellen, van de bergen in de dalen. En hij had zijn verblijf in de holen, der spelonken. En toen liep hij op het vlakke veld met een paar broeders. Eén had er zo'n sterke hoofdpijn dat hij geen stap meer kon verzetten. En toen bad dominee Pede, toen zagen ze daar hun vervolgers naderen. En toen bad dominee Pede tot de God des hemels en der aarde. En de Heere die bedekte zijn kinderen en zijn knechten met een gordijn van mist. En toen konden de achtervolgers hun niet meer vinden. Nou, die God is nog dezelfde. Die God is nog dezelfde. Ik heb het belevende lijven meegemaakt. Dat de Heere dat nog doet. Dat de Heere doet het nog. De Heer heeft zijn engelen maar te gebieden. En ze zullen u op handen dragen. Dat kan de Golzicht niet verdragen, want daar hebben ze geen kennis aan. Ze hebben er geen kennis. En weet je wat ze daar gaan doen, de Golzicht? Die gaan allerlei lasterpraatjes rondstrooien. Dat gebeurt ook. Moet je goed luisteren. Alles gebeurt, alles heeft een natuurlijke zin en alles heeft een geestelijke zin. Ik heb gisteren nog even gezien die kroning van Mark Kroon. Mark Kroon, weet je niet wie Marco Kroon is? Dat is de, laat ik maar zeggen, de beroemdste militair in Nederland. Marco Kroon, die heeft onlangs, dat is een tijdje geleden, maar die heeft onlangs de Willemsorde in ontvangst genomen. En dan word je door de koningin tot ridder geslagen. Nou, dat is het laatste. De laatste uitreiking van de Willemsorde was in 1940 of iets later, 1945, ik weet het niet allemaal precies. Maar. En Marco Kroon is geslagen tot ridder, de Willemsorde ontvangen, zijn hoogste onderscheiding in Nederland. En die Marco Kroon, dat duurde nog geen enkele weken, werd belasterd dat hij in cocaïne handelde en in drugs en in wapenhandel. Nou ja. Toen kwam het allemaal openbaar, wapenhandel, hij had een café gekocht, het was een liberale militair. Hoewel ik het wel treffend vond dat hij met die, toen hij de eed aflegde tijdens die Willemsorde, dat hij uitriep, zo waarlijk helpen mij God onmachtig. Dat vond ik dan, je kan zeggen, ja dat heb geen waarde. Nou, moet je voorzichtig mee zijn, want ik bedoel, als wereldlingen zich daar nog voor lenen, die zeggen niet, Marco Kroon zei niet gewoon ja, dat mogen de Kamerleden zeggen van ja ik beloof, het is net Hollywood, het is net poppenkast. Als hij de eed aflegt dan zeg hij ja, zo waarlijk helpen me God almachtig. Dat deed Marco Kroon. Maar wat blijkt nou, het is nog geen week, nog geen enkele weken later of die Marco Kroon die wordt beschuldigd. Ja natuurlijk, dus in natuurlijke zin ontstaat er ook jaloezie. Jaloezie, al die generaals en die majoors en noem maar op, die hoogbesterrende militairen. Die zagen de eer aan hun neus voorbij gaan, want een gewoon kapteintje werd even geridderd met de Willemsorde. Dus daar ontstaat jaloezie, door wie ook dat geschiet. Ik wil al die generaals niet beschuldigen, maar ik bedoel maar, in natuurlijke zin ontstaat er ook een afgunst. Echt waar, natuurlijk. Dat is niet alleen een geestelijke zin, maar ook een natuurlijke zin. En die Marco Kroon, ja, dat heeft hij natuurlijk enorme imago-schade opgelopen. Ik bedoel, Als je even belasterd wordt dat je in drugs handelt en je hebt net de Willemsorde in ontvangst genomen. Nou ja, dat is me nogal een zaak. Hij moest er ook voor het gerecht verschijnen. En toen bleek dat hij het allemaal niet gedaan had natuurlijk. Maar van die wapenhandel, er was wel ietsje van waar, hoewel dat ook een belachelijk was natuurlijk. Ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord, want hij had dan zeg maar van die... hoe noem je dat, van die stroomstootwapens. Nou ja, de politie draagt van die stroomtoaster. En dat is in Nederland, komt dat, die wet er ook door. In Amerika dragen ze ook die stroomstootwapens. Die laserwapens. En die richten ze zelfs op vrouwen, op zwangere vrouwen. Nou, dan moet je als politie hen toch wel een brutale lafaard zijn. Wil je dat overhoop halen? Er is onlangs ook een jonge vrouw doodgeschoten... vlakbij het Capitool in Washington D.C. Deze lafhartige dingen, dat heeft alles te maken met de nieuwe wereldorde. Want de politie krijgen hele andere orders van bovenaf. De mensen moeten worden geïntimideerd, de gewone bevolking moet geïntimideerd worden, want we leven nog steeds in een nazi-cultuur. Weet je wat de Heer Jezus zegt, deze wereld is mijn koninkrijk is niet van deze wereld. In deze wereld zwaait de duivel de scepter. Niet de hoofdzepper, nee. Want Christus heeft alle macht in hemel op de aarde. Maar onder zijn toelating, en dat lezen we in deze hoofdstukken, is de duivel veel macht gegeven. En de duivel kan ook anderen met macht, met die macht bekleden. De duivel kan zelfs vuur van de hemel laten komen. En dan zou je zeggen, hoe is dat mogelijk? Het lijkt wel of de duivel regeert. Nou, dat is niet zo, dat is niet zo. Maar het geschiet alles onder die goddelijke toelating. Omdat wij hebben deze wereld in de rampzaligheid gestort. En dat zal ook het einde van deze wereld zijn, de eeuwige rampzaligheid. Dat moet je goed bedenken, we krijgen geen betere wereld. Nee. Maar nog even terug te komen op die wapenhandel van Marco Kroon. Marco Kroon handelde niet in wapens. Hè. Hij had dan een café gekocht en er was een vrouw of weet ik het... Die had hij dan ook zo'n stroomstootwapen gegeven. Hij zegt, ik kan mezelf wel verdedigen, maar mijn vrouw en nog wat helpers. Of zijn broer, weet ik het. Die had hij dan ook zo'n stroomstootwapen gegeven. Hij zegt, maar wist hij dat alle veehandelaren ook zo'n stroomstootwapen? Ik heb ze vroeger ook al in mijn handen gehad. Die varkensprikkers. Nou ja, dat noemen ze tegenwoordig wapenhandel. Dan heb je zo'n varkensprikker in. Als hij daar zo'n varken mee prikt, dan schoot hij 10 meter naar voren van de schrik. Nou ja, goed. Zulke soort dingen zal wel iets sterker geweest zijn. En daar werd die man voor veroordeeld. Moest hij een boete van €700 voor betalen, weet ik veel. Maar ik wil hiermee zeggen dat afgunst heel wat kan vernielen. Heel wat kan vernielen. En dat is ook zo in het geestelijke. In het geestelijke, oh ja. Afgunst, oh. Als de Heer een mannetje uit het stof verwekt. En hij gaat al die bestudeerde predikanten voorbij. Zoals in de natuur ging de koningin al die generaals voorbij. En zo'n gewoon kapiteintje had zich heldhaftig gedragen in Afghanistan. Nou ja, ik zet het allemaal tussen aanhalingstekens. Niet dat ik dat betwijfel. Dat zal echt wel waar geweest zijn. Ik bedoel, hij had het leven van zijn makkers had hij gered en dat geloof ik ook. Maar die hele missie in Afghanistan, daar geloof ik niks van. Want Afghanistan, dat is het grootste drugsproducerende land ter wereld. En u moet goed verstaan dat deze failliete westerse wereld daar bakken met geld mee verdient. Kan je ontkennen natuurlijk, maar dat moet je dan mezelf weten. Straks zal het ook allemaal geopenbaard worden. Hè, wat dat beest, wat voor invloed die uitgeoefend heeft op zijn onderdanen. En die onderdanen in onze dagen, die kun je vinden in koningshuizen, in presidentshuizen. En die kun je in alle lagen van de politiek kun je die terugvinden. Wat wil dat nou zeggen, dat eerste en dat tweede beest? Zou ik het u zeggen? Dat is de vrijmetselarij. En de vrijmetselarij heeft alles in handen in onze dagen. Die zit ook in de christelijke politiek. Oh, ik kan ze met mannenpaard opnoemen. Die daar lid van zijn. Ik denk zelfs dat Kranendonk van het RD een vrijmetselaar is. Omdat hij niks anders als godslastering produceert. Met zijn zogenaamd reformatorisch dagblad. Zal ik u één voorbeeld noemen? Kranendonk, die gaat, er is een shutdown in Amerika. Weet u wat dat is, een shutdown? De Republikeinen hebben er nou eens een rem op gezet tegen al die budgetverhogingen. Om die Obama is te wachten aan te zeggen. Obama die heeft heel Amerika financieel om zeep geholpen. Hij heeft meer geld uitgegeven als alle presidenten bij elkaar. En nou zeggen de Republikeinen, nou moet het maar eens stoppen. Nou moet het maar eens stoppen. Dus dat betekent dat overheidsinstellingen geen geld meer krijgen. 800.000 ambtenaren naar huis gestuurd. Ja, het moet maar eens openbaar komen. Dat kan toch zo niet doorgaan, mensen. Dat kan toch zomaar niet doorgaan. Ik praat even in het natuurlijke, hè. En die Boener heb gezegd, die House Speaker, dat is als de vice-president niet meer in werking is, de president niet meer in werking is, dan wordt die House Speaker de president. Nou, een House Speaker, zoals Boener, is republikein, die heeft een aardige positie. En die republikeinen die zeggen, daar moet eens een einde aan komen. Nou, dat is terecht, dat is heel terecht. En dat kost natuurlijk, dat brengt natuurlijk een hele hoop chaos teweeg. En dan zeg ik, kan je de tafel veroveren? Ja, moet het dan maar doorgaan? Moet dat land dat al 1000 keer failliet zijn, nog een keer 10.000 keer failliet zijn? En ze hebben gesteld, de eis, u zegt, moet het allemaal in de prediking? Ja, dat heb ik wel gehad, daar gaat het hier over. En als je dat niet gelooft, nou ja, werp dan je Bijbel maar weg. Want dan kun je net zo goed de wereld in trekken. Omdat Gods woord ook alles aankaart en alles opgeschreven heeft wat er hier in deze wereld gebeurt en wat er gaat gebeuren. Dus ik heb u dat te prediken. Predik het woord. Niet wat u graag wil horen, maar predik het woord. En dat woord predikt ons dat al die machten en krachten via dat eerste beest en via dat tweede beest, dat is ook helemaal, want die vrijmetselarij heb ik u gezegd, dat gaat allemaal onder de mom van vrijmetselarij. De wereldelites zijn allemaal vrijmetselaars, maar ook het pausdom is helemaal doorzuurd van de vrijmetselarij. Alle pausen zijn vrijmetselaars. Jezuïeten, vrijmetselaars. En weet je wat vrijmetselaars doen? Vrijmetselaars, dat zijn aanbidders van de duivel. Nou, daar gaat het hier toch over, dan ben ik een beest. Mensen, doe je ogen nou eens open. Ik kom honderden mensen, bezie ik in hun gang. En die geloven hier niks van. Met name de reformatorische dominees geloven hier niks van. Nee. En ze doen allemaal, ze dansen allemaal mee met de valse oekumenen. Dr. P. de Vries schreef vroeger boeken naar de gereformeerde bond. Hij verloochent alles. Nou heeft hij nog een stuk geschreven over tegen de vrouw in het ambt. Hij zegt, ik heb ook collega's gehad, die zijn erop teruggekomen. En hij doet hij daarnet of dat gelovige collega's zijn. Nou, forget it. Iemand die prefereert de vrouw in het ambt, in het kerkelijke ambt, die is geen kind van God. Want dat leert de Heilige Geest namelijk niet. De Heilige Geest leidt u in al de waarheid. En dat is een fundamenteel ding. Als hij daaraan toegeeft, de vrouw in het ambt. Nou, ik zal je zeggen, de SGP heeft altijd gebruld, nee hoor, het politieke ambt is voor de vrouw niet geopend. Daar zijn ze dan zogenaamd op papier nog op tegen. Nou, de kabouters die schaterlachen lachen en die leggen haar handen op de buik van al die komedie. Want het is allemaal leugen en bedrog. Er zit nou toevallig wel, niet toevallig, maar dat was te voorzien. Dat is voorzegd, dat is geprofeteerd, dat het een kwestie van tijd was vanaf deze plaats dat de SGP de vrouw in het politieke ambt zou toelaten. En het is gebeurd. Het is gebeurd, mensen. En de vrouw in het kerkelijke ambt is slechts een kwestie van tijd. Homofilie is aanvaard door heel de Refo-beweging. Het wordt allemaal bespreekbaar gemaakt. Een homofiele kandidaat in de HAK. Maar hij heeft zelfs preconsent gekregen, moet je nagaan. En daar hoor je Peter Vries niet over. Dat is ook zo'n pantoffelheld. Dokter, twee keer dokter en je bent nog pantoffelheld. Geen knecht van God. Nee, natuurlijk niet. Als je knecht van God bent, dan trek je ten strijde tegen al deze dingen. En ze doen het niet. Er is geen dominee. Op het hof heb ik ook zo'n lintje in ontvangst genomen. Hij zegt, ja, hij zegt, dat hoor je toch te doen. Nou, weet je wat Daniel zegt? Dokter op het hof. Hij zegt tegen koningin Belsazar. Hij zegt, houd uw gaven voor uzelf. Ik zou geen orde, geen lintje accepteren van dit huidige koningshuis. Niet omdat ik dit huidige koningshuis haat. Helemaal niet. Nee, nee. Nee, nee. Maar ik accepteer geen lintje van een koningin die de abortuswet, die een miljoen moorden op haar naam heeft staan. Dat accepteer ik niet. Hou uw gaven voor uzelf. Kun je nagaan hoe ver het weg is. Het zijn allemaal patoffelhelden. En ze draaien alles om. Want als John Knox had koningin Beatrix de wacht aangezegd. Net zoals die Maria Stuart de wacht aangezegd had. Denk er goed over. En dat doen ze tegenwoordig niet meer. Dus hebben ze geen geloof. Heel die kerkelijke beweging is zonder geloof. Het is allemaal humanistisch geworden. Puur humanistisch. Huh? En dan nog onzedelijk humanistisch. Ja, want je moet toch een homofiele zijn waarde laten. Nou, het is een kwestie van tijd, geliefde gemeente. Als homofilie een geaardheid is, dan is pedofilie het ook. Dat is geen misdaad meer, dat is een geaardheid. En geaardheid, ja, kun je toch niks aan doen, want dan ben je mij geboren. He? Zo wordt er nou gepraat. In de reformatorische gelederen, heel dat kantoor in Apeldoorn zit vol met homofielen. Misschien is die kraan het donker ook wel. Of een pedofiel, want als je al die vuiligheid de handen boven het hoofd houdt, dan ben je het zelf. Dat kan niet anders. Dat bestaat niet anders. Als je al die vuiligheid boven, dat doet hij. Hè? Die Kranendonk heb gezegd, die is tegen in het geweer gekomen, tegen die shutdown in Amerika. Maar die Republikeinen hebben die Obama healthcare in stelling gebracht. Die willen ze stoppen. Waarom willen ze die Obamacare stoppen, die gezondheidswet? Zogenaamd, het is een ongezondheidswet. Omdat dat een dictatoriaal decreet is. Dat is puur dictatuur. Want het is een verplichte gezondheidszorg waar de mensen dik voor moeten betalen. Ik zal je een voorbeeld geven. De verdienende man, één voorbeeld. De verdienende man, $16.000 in een jaar. En die man, een ziektekostenverzekering volgens dat Obama healthcare plan. Die man die moet nu $600 per maand ophoesten. Voor die Obamacare. Hij kan het niet betalen. Hij kon het niet betalen. Krijgt hij een boete voor $4750. Als hij dat niet betaalt, gaat hij de gevangenis in. En daar hoor je die kranen nog niet over. Dat is gewoon een nazi-wetgeving. Hè? U zult het wel begrijpen. Dit is gewoon puur nazi. Dit zijn nazi-wetten. Mensen verplichten wat ze niet kunnen voldoen. Bovendien wordt hier alle vrijheden en rechten van de burgers ontnomen. Dit heeft alles te maken met het teken van het beest. Alles. Alles. De overheid gaat over levens beslissen. Dat zie je al met die drones. Er worden duizenden onschuldige burgers vermoord met drones in Pakistan. Nou gaan ze zich richten tot hun eigen bevolking. Gebeurt in Nederland ook hoor. Nederland loopt voorop in de vrijmetselarij. Nederland loopt voorop in de nieuwe wereldorde. De macht is in de Tweede Wereld overgeheveld naar de nazi's. En Nederland is het paard van Troje in die hele beweging. Denk er goed om. Denk er goed om. Maar vele dominees die verwijzen dat allemaal naar een complottheorie. Die dokter A. Huigen, die is nou zeg maar zo'n beetje heeft de plaats ingenomen van die professor Baars. En het is gewoon een antichrist. Een antichrist, niet de antichrist, maar een antichrist. Vele dominees die de naam Revo boven hun naam hebben staan, zijn antichristen. Wolven in schaapsklederen. En er zijn er vele omgekocht, zoals Prins Bernhard is omgekocht. Toen met die Lockheed-affaire, die smeergeld aangenomen. Nou ja, dat zou die man nog kunnen vergeven. Hè? Niet waar? Maar Prins Bernhard heeft ook de Willemsorde ontvangen. Nou kun je nagaan hoe een joke het is, want Prins Bernhard was een spion. Dat is bewezen. Dat zijn geen lasteringen, dat is bewezen met de feiten. Prins Bernhard was lid van de NSDAP, van de Nazi-partij. Hij heeft Hitler een brief geschreven dat hij onder koning een stadhouder wilde worden van Nederland. Hij heeft een coup gepleegd in Indonesië, mislukt natuurlijk. Hij wou onder koning worden van Indonesië. En dat heeft die Prins Bernhard allemaal gedaan. En dat koningshuis, weet je hoe dat nou komt? Omdat er geen dominee meer is die dat, want daar, ik leg nog geen eens de vinger bij dat koningshuis. Denk erom. Ik leg de vinger bij de predikanten, bij de kerken. Die waarschuwen niet meer.
Die spreken Gods oordeel niet meer uit, gelijk de profeten gedaan hebben. Het zijn lafaards, patoffelhelden. Een beetje achterhoedebewegingen. En degene die in de voorhoede staan, in natuurlijke zin net als die Marco Kroon, die geridderd is met die Willemsorde, die wordt even belasterd. Dat die in cocaïne handelde. Nou, zo wordt Gods volk belasterd, hè? Als ze in de voorhoede staan, die worden door allerlei patoffelhelden, christelijke patoffelhelden, die op een baantje uit zijn in de kerk, die een ambt begeren zonder God, want dat is het, dat is het. Al het voorgestoeld in de kerken wordt bezet met allemaal huichelaars, beroepshuichelaars. Kan je toch zien, de bewijzen liggen voor handen. Websites, die kerkelijke websites, wedijveren met sekssites. Het is de keiharde waarheid, mensen. Er wordt niet tegen opgetreden. Die dokter De Vries staat een beetje te ratelen over de vrouw in het ambt. Maar hij had veel andere zaken. Er wordt zogenaamd een tegencultuur worden opgericht. Man, houd toch op met dat wetticisme. Wat een wetticisme! Een tegencultuur. Waar lees je dat in het woord? Dat God oproept tot een tegencultuur. God regeert? Houd toch op met al die wettische poppenkast. God regeert en hij stelt zijn getuigen. En hij laat zijn woord prediken. Al was het maar door één man. En Luther slaat die 95 stelling op de slotkapel van Wittenberg. En zo regeert God. En het hele pausdom donderde naar beneden. Want zo is het. Want de Heer zal donderen uit de hemel tegen al die... Tegen de macht van het beest, tegen de macht van het tweede beest. De Heere zal donderen uit de hemel. En hij laat zijn knechten ook donderen. Zonen des donders. Dat waren zelfs de apostel van liefde, Johannes en Jacobus. Zonen des donders. En weet je, die zijn er niet meer. Die zijn er niet meer. Ja, de Heer hebt ze nog. Maar niet in de gestudeerde, afgestudeerde kerk. Want dat beest wordt gewond aan één hoofd. Nou, je ziet het aan Rome. He, want Rome is de vertegenwoordiging van de antichrist. De antichrist die zich als een god zal verheffen in de tempelgods. Je kunt dat lezen in 2 Thessalonicenzen 2. He, dat staat allemaal nog te gebeuren. Maar die antichrist die is er al. Dat wordt allemaal door Kranendonk erkend, door die Bilderberger puppet. Dat ze die man niet aanpakken, weet je wat het is? Het is allemaal angst. Het is allemaal angst. Ik denk dat die Kranendonk... Dat is een omgekochte hoer van Rome, van de antichrist. Want Kranendonk is een antichrist. Ik heb niks tegen die man op zich hoor. Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed, maar ik moet u de waarheid preken. De goddelijke waarheid. En de Heer openbaart ook alles in de tijd wat er gaande is. Dat doet hij door zijn lieve geest, door woord en geest. Daar heb je normaal gezegd de Heer geen postbode voor nodig. Absoluut heeft de Heer ook geen krant voor nodig. Al die leugenkranten worden bakken met geld mee verdiend. En de mensen worden geïndoctrineerd met leugen en bedrog. Met reformatorische leugen en bedrog. Mensen, doe je ogen open. Doe je ogen open. Luister naar het woord van God. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En Kranendonk schrijft alle commentaren ten dienste aan het koninkrijk van deze wereld. Ten dienste van de duivel. Ja. Het reverdom, ik heb het u meer gepreekt, maakt zich op voor de aanbidding van het beest. Je ziet het aan de Obama Healthcare, is een verplichte verzekering. Verplicht. En die premie is zo hoog dat de mensen het niet... miljoenen mensen kunnen het niet betalen. Er zijn concentratiekampen in Amerika opgericht waar al die mensen terechtkomen, want die komen in de gevangenis. En die willen ze ten dienste stellen, dat deed Hitler toch ook. En die kwam in munitiefabrieken terecht. Want niemand zou dat vrijwillig doen. Ik heb een schoonvader, die is aan de longkanker gestorven vanwege de munitiewerkzaamheden in Duitsland. Nou, dat gaat er weer gebeuren. Het beest maakt zich op. Niemand gelooft het. Iedereen wil geld verdienen. De dollar, de god is de dollar, de euro. Iedereen kent maar net, want dat is natuurlijk ook de bedoeling van heel die nieuwe wereldorde, dat... Heel die middenklasse en die lagere klasse. Dat ze het geld worden ontnomen. Mensen, doe je ogen open. En dat ze alles moeten doen om nog een boterhammetje te verdienen. Want dan hebben ze geen tijd om aan andere dingen te denken.
Nou, de Heer zal er natuurlijk ook zijn bezem wel in zetten. Ja, natuurlijk zet de Heer zijn bezem erin. Want 43 maanden, dat is natuurlijk niet zo lang. Nou ja, het kan heel lang zijn als het hevig is. Denk erom, spot er maar niet mee. Maar zoek toch verberging onder de vleugelen, onder de slip van zijn mantel. Want anders heb je geen verberging in deze wereld. Die vrouw die kreeg de aarde, schoot haar te hulp, staat er op een zekere plaats. Maar daar heb je geen deel aan als je niet van Christus bent. Nee. Dan ben je aan de duivel overgegeven. En ik zie dat in onze dagen gebeuren. Het teken van het beest, weet je wat eraan vooraf gaat? De verandering van geesten. De verandering van geesten. Mensen krijgen een andere geest, een duivelse geest. Heel veel mensen, die zijn al niet meer te bereiken. Vroeger verleidde de duivel mensen met het stelen van een potlood. En nou verleidt hij de mensen met indoctrinatie via de media. Indoctrinatie via de valse leer van de kerken. Indoctrinatie van de wolf in schaapsklederen. Als je dat maar zondag en zondag hoort. En je onderzoekt Gods woord niet. Het is net als Rome. Wat de kerk zegt is waar. De Bijbel is vers 2. De Bijbel mochten de leken toen in de tijd van voor de reformatie niet eens hebben. Omdat ze natuurlijk doodsbenauwd waren. Dat de mensen de waarheid gingen ontdekken. Nou doet de duivel het met valse Bijbelvertalingen. De hele gereformeerde gemeente is vergeven met die valse duivelse HSV. En er zijn ambtsdragers, tal van ambtsdragers dansen er mee. Het zijn allemaal trawanten van de duivel. Ik moet het zo zwart-wit preken, want het is niet anders. Ik ken dat niet met bloemetjes, ken ik dat bedekken. Het moet zo gepredikt worden. Er zijn maar enkele knechten van God in de westerse wereld. Enkele. En misschien kan je ze op één hand tellen. Nog niet eens, daar hou ik nog vingers over. Is het zo erg? Ja, zo erg is het. Het is alles overgegeven. Het is alles overgegeven. We zijn met Rome gaan dansen. We zijn met dat beest al gaan dansen. Dat eerste beest wat uit de zee opkwam. Er werd een ander teken gezien, het teken van de rode draak, zeven hoofden. Dat zijn de zeven heuvelen van Rome. Rome, dat is de antichrist. Als je dat ontkent, dan ontken je de Bijbel. Rome is de antichrist. Zeven hoofden, 10 hoornen en zijn hoornen de 7 koninklijke hoeden. Dat is de eenwording van Europa, staat daar ook mee in verband. De eenwording van Europa, dat is een hele dictatoriale beweging. Barroso en Rompuy, dat zijn dictators, die zijn niet gekozen. Democratisch, want democratie bestaat niet. Mensen, doe je ogen open. Veel mensen denken als ze een stem uitbrengen op een politieke partij, dat ze nog invloed kunnen uitoefenen. Het is een lachertje waar de duivel om schatert. Democratie is een dekmantel voor de dictatuur. Democratie is om de mensen bezig te houden, om de mensen wijs te maken dat ze hun stem kunnen uitbrengen en dat die uitslag, dat na die uitslag zal gehandeld worden. Het is een grote joke. Het bestaat geen eens. Want achter de schermen wordt van alles besloten buiten heel die stemmerij om. Nou, als je dat niet weet, dan ben je eigenlijk geen mens meer. Dan ben je eigenlijk maar een ja, wat ben je dan eigenlijk? Een mens heeft toch nog enig verstand overgehouden uit het paradijs om in natuurlijke zin die dingen te doorzoeken en te onderzoeken. Maar ja, weet je wat de elite wil? Zodanig mensen arm maken dat ze niet meer de tijd hebben om te onderzoeken. Nou, daar hoef je ook niet zoveel van, want die kan onder je werk, kan de Heer je ook onderwijzen. Hè? Een landbouwer, die arbeidt zijn land, die bearbeidt zijn land, die bewerkt zijn land en de Heer onderricht hem. Staat toch in het woord? Dat is Gods woord. Daar heeft de Heer geen vrije tijd voor nodig, om het nou zomaar eens te zeggen. Vroeger zeiden Gods volk, er wordt meer gebeden met de pet op als met de pet af. Dat betekent dat onder het werk, dat de Heer zijn volk onderwijst. Je kan heel druk zijn en toch de onderwijzing des geestes ontvangen. Dan zeggen ze tegenwoordig, ja, daar hebben we geen tijd voor. En dan wordt die dokter A. Huigen, die wordt geroepen om de predikanten een cursus te geven hoe ze hun agenda moeten indelen. Nou, heb je ooit zulke poppenka, zulke belachelijke praktijken, heb je dat ooit gehoord? Dat is allemaal werk van dat beest wat uit de zee opkomt. Dat is allemaal al verloren. Daar is geen redder meer aan. Die hebben de leidsters er al opgekregen. En dat zijn de mensen die de dienst uitmaken in de kerken. Nou, zo ging het met het pausdom. Zo is het met het pausdom ook gegaan. De eerste christelijke gemeente, hè, die werd bloedig vervolgd. En toen zijn er allemaal bisschoppen gekomen. Er is een paus gekomen die pretendeert de plaatsvervanger van Christus te zijn. Als hij ontkent dat dat de antichrist niet is, dan ben je al een duivel. Dan ben je een antichrist. Want wat is de antichrist dan wel? Ja, die moet toch komen? Nee, Gods woord leert, die is al gekomen. Dat leert Gods woord. Heb ik u gepreekt? Dus ik, kijk, als je door de Heilige Geest bent onderwezen, weet je wat dan de eerste ding is? Dan gooi je al die menselijke opinies naast je neer. Die verwerp je. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Dan ga je ook waarschuwen. Dan ga je er tegen getuigen. Je verwerpt het al. Je verwerpt het al wat ze zeggen. Wat de mens ook zegt, alles verwerpen. Hup, weg. Wat niet naar het woord is. En dan zijn er nog, dat is natuurlijk het gevaarlijkste. De wolf in schaapsklederen gebruiken de waarheid van Gods woord om die te verkrachten. En om die uit de context gelicht in een eigen straatje toe te passen. Of om de mensen ermee te intimideren en te indoctrineren. Doet hij allemaal met teksten. Allemaal met het woord. Draag ook anders les, dat is een opdracht van het woord. Ja. Nou, zo gaat de mens in de gang met kruiwagens en met vrachtwagens. Hè? En met hydraulische krikken. En het is allemaal werk der wet. God neemt er niks van in aanmerking. Niks. Hè? Want dat heeft niks meer met de vrije genade leer te maken. We leven hier in Noord-Amerika. Die Mennonieten die proberen hun zaligheid te verdienen met werken, werken, werken. Ja, goede werk. Geen hamer gebruiken en geen elektrische apparaten gebruiken. Je mag alleen paarden gebruiken en alles zonder stroom, trekkers zonder banden. En ze denken dan dat daar de zaligheid mee verbonden is, want anders wordt het allemaal werelds. Nou ja, kijk dat kloosterleven, want heel die mennonieterij, dat is natuurlijk ook één grote incesthoop. En mensen denken dan dat ze de zonde met goede, met zulke dingen, met zulke wetten kunnen uitbannen. Nou, dan vermenigvuldigen juist de zonde. Je ziet het met de monnik in de kloosters. Luther wou op de zonde eruit slaan door zelfkastijding. En dan ging hij in zo'n cel en toen greep hij een zweep en dus sloeg hij zijn rug tot bloedens toe open. Toen dacht hij van nou zal het wel afgeleerd zijn. Nou, probeer dit. Met die ene monnik, die was helemaal bezet met de zonde van de seks. Ja, mocht niet een vrouw trouwen. Nou, dat is ook al tegen het woord in. Had de gave der onthouding niet. Maar die monnik die kwam er toch mee in gewetensnood. Toen sprong hij op een gegeven moment. Hij had alles gedaan, maar het hielp niks, het alleen maar erger. Toen sprong hij in ijskoud water. Nou, dat had wel een zoutpilaar of een ijspilaar kunnen zijn. Maar goed, die man die kwam uit water en het hielp nog niet. En toen viel hij plat op de grond voor God. Hij zegt, Heer Jezus, doe gij het. En toen was hij er vanaf. Ja. Hoe bestrijd je de zonde met je best doen? Wordt de zonde alleen maar meer, erger. De duivel die weet al je zwakke plekken. Volk van God, zelfs volk van God, laat hij dagelijks struikelen in de zonde. Hè? Want hij weet, dan missen ze de kracht en de gemeenschap van God. Maar volk van God, val nou eens plat op de vloer voor de Heer Jezus. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Maar heren, al die zonden dan. Die bestaan niet meer. Want hij heeft ze gekruisigd. Eenmaal. Eenmalig. Eenmalig. De zonde veroordeeld in het vlees. Dat heeft Christus gedaan in uw plaats. Zo ook gij lieden, zegt Paulus. Houd het daarvoor. Dat gij der zonde dood zijt. Word je dan een heilig mens? Nee. Steeds onheiliger. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Tegenwoordig hebben ze een heiligmakingsleer. Daar kun je dan een beetje procesmatig vanaf komen. Van dat vleeselijke zijn. Het is allemaal poppenkast. Het is reformatorische poppenkast. Het is al in de nadere reformatie hebben ze dat geleerd. Daar werd weer door een achterdeur naar binnen gehaald. Ja, allemaal een schijnvertoning. Want de wet die verdoemt je als je maar één zucht in die wet weer gaat doen. Als je maar één zucht in die wet weer gaat doen. De wet doen uit dankbaarheid. dan gaat de wet je verdoemen, omdat je die 1% dankbaarheid voortbrengt. Nee, daarom hebben we een dankbare hoge, een dankende hoge priester. We hebben niet alleen een biddende hoge priester, volk van God, maar we hebben ook een dankende hoge priester. Maar heeft dat dan geen uitwerking in het leven van Gods volk? Zeker, zeker, zeker. Weet je, de kracht van de heiligmaking is het berouw over de zonde. Dat is de kracht van de heiligmaking. Als de Heere zich weer nieuwelings openbaart, zoals die Petrus stond te vloeken en te zweren in die zaal van Caiaphas. Dat was Petrus' heiligmaking. Dat was de heiligmaking van Petrus. En toen keek de Heer Jezus hem aan. En toen kwam hij in de heiligmaking van Christus. Want toen ging hij naar buiten. Toen weende hij bitterlijk. Nou, meer heb ik niet. Ik heb niet meer als de heiligmaking van Christus. Als je meer hebt, moet ik maar zeggen. Heb je er nog een briefje bij meer in te leveren? Hè? Heb je nog allemaal van die agendas, van die volle agendas, die kun je er ook bij leggen? Ik heb het niet. Ik ben een dwaas en een snootrebel die niks verdient in hel. Dat is mijn heiligmaking. En toch niet, want mijn heiligmaking is de heiligmaking van Christus. Heb dat dan helemaal geen uitwerking? Jawel, jawel. Het goede wat ik wil, doe ik niet. Dat heeft die uitwerking. Want ze gaan het niet willen. Nee, nee, nee. Gods volk wil de zonde niet meer. Absoluut niet. Maar daarmee worden ze niet bewaard. Die wil, die bewaart ze niet voor de zonde. Nee, nee, nee. Maar hoe wandel je nou het pad van Gods geboden? In Christus blijven. Hoe doe je dat dan? Dat hoef je niet te doen. Dat doet de Heilige Geest. Die leidt je in al de waarheid. En als de Heilige Geest het niet doet, dan gebeurt er gewoon niks. Dan volg je het pad der wet. En dan denk je daarin ver te vorderen. En op een eind gaat die wet weer donderen en bliksemen. En die legt met... Want dan sla je met je hamer op je vinger. En dan rollen de vloeken er weer uit. Is het niet waar? En wat blijft dan je heiligmaking? Kun je daarmee van God verschijnen met al die vloeken? Want ik heb het wel, de Heer zegt, ik heb het wel gehoord in die schuur, daar in dat hoekje, toen je die balk in elkaar sloeg, dat je op je vingers sloeg en dat de vloeken eruit rollen. En dat zijn dan die mensen die leven om die te doen uit dankbaarheid. Ja. De Heer heeft het wel gezien. Hij kent de bedrieglijkheid van zijn mensenhart, van mijn hart, van uw hart. Het is één klomp ongerechtigheid waar de mens mee zich vlijt. Het is enkel ijdelheid. U zegt maar Gods volk nog niet meer. Ja, dat zal Gods volk waarlijk bekennen. Niet die onder de wet leven, die weer tot de eerste man, die niet bestaat, zijn teruggekeerd. Tuurlijk. Dat is nou de achterhoede van die reformatorische beweging. Er zitten ook nog enkele kinderen Gods in. En ja, die dansen met de rest mee. Dat zijn dominees. Hè, die proberen de preken een beetje aan te passen. Dat ze natuurlijk niet vervolgd worden. Want dat leert allemaal Gods woord. Dat zijn niet mijn ideeën hoor. Die hebben de ergernis van het kruis er niet gedaan. Omdat ze niet vervolgd zouden worden. Daarom hoor je geen stem meer in de straten. Want dan zeggen die dominees. Weet je, die vrouwen van die dominees. Hè, die zeggen, ja maar hoor eens even. Als jij er niet meer bent, dan wil ik toch wel een weduwepensioen hebben uit die kerkelijke kas. Oh ja, precies. Want dat is het. Dat is het. De meeste vrouwen van dominees zijn duivelinnen. Nou ja, het zou mij niet kunnen beïnvloeden. In die zin. Ik zeg het voorzichtig, maar het zou mij niet kunnen beïnvloeden. Want als je bearbeid wordt door Christus, als je geroepen bent door Christus, dan kan je niet tegenhouden. Toen Paulus zei, de Heer heeft mij een geopende deur gegeven. Als Paulus getrouwd was geweest, kon zijn vrouw dat niet tegenhouden. Hij kon het zelf niet eens tegenhouden. De Heere had het gegeven. En als de Heere het geeft, de Heere doodt en maakt levend. Wie kan dat tegenhouden? Geen mens. Geen koninkrijk. Geen president. Geen koningin. De Heere doet het. En als de Heere het doet, wie zal dan keren? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Mensen, mensen, mensen. Wat heb je toch een poppenkast in onze dagen. Hè? En die hebben daar nog dokter, professor, ingenieur voor de naam staan. En het is allemaal poppenkastpraat. Poppenkastpraat. Kinderachtig. Puur kinderachtig. Het is ook leugen en bedrog. Leugen is ook kinderachtig. Het is toch kinderachtig als je wil liegen kinderen. Het is toch kinderachtig. Kom op met de waarheid. Kom met de waarheid op de proppen. En zeg mijn moeder, ik heb een koekje gestolen uit je trommel. Is dat zo erg? Nou ja. Dan sta je schuldig aan alle geboden. Dan ben je een overspeler. Dan ben je een moordenaar. Want wie tegen één gebod gezondigd heeft, dat staat schuldig aan allen. Ja, niet volgens de reformatorische wet. Want volgens de reformatorische wet word je ook niet gestraft voor voor hetgeen waar je niet gezondigd hebt. Voor de zonde die je niet gedaan hebt, wordt niet voor gestraft, zeggen ze tegenwoordig. Mensen, wat een joke. Wat een poppenkast, hè? Het is net Hollywood. Reformatorische Hollywood. Nou, alle dominees in onze dagen. Alle dominees? Ja, want er trekt niemand te strijden, zegt de Heer. Trekt niemand te strijden. Kortie heeft even een zwaard zat nog half in zijn scheden, maar toen keken zijn collega's hem aan, toen duwde het weer terug. Zo gaat het in onze dagen, ze durven niks meer te zeggen. Patoffelhelden, hè? Allemaal van die laffe honden. Stomme honden, zegt Gods woord, die niet bassen kunnen. Nou, ik ben wel eens verweten door een of andere goochemert. En die zei, blaffende honden bijten niet. Ik zei, oh, nou, pas dat erop. Gods woord zegt, stomme honden die niet bassen kunnen. Nou, denk erover hoor. Mooi zijn Jan Arie van den Berg vragen. Jan Arie van den Berg, een broer van Cornelis van den Berg, pas Simons, die tovenaar, ingezegend. Hè? Je kunt het allemaal nota van nemen. Staat open en bloot op internet. Vinkerveen is gewoon ene grote kermiskerk. En hij wordt gewoon weer ingezegend in Montfort. Maar die broer van Cornelis van den Berg, die kwam uit China. Want hij zegt, ja, mijn traktement is afgelopen. De geldstroom houdt op, dus ik moet terug. Oh ja, dat zijn de tegenwoordige zendelingen. Het is allemaal poppenkast geworden in onze dag. Ene grote poppenkast. Maar goed, die Jan Arie van den Berg was over een ogenblik in Zuid-Afrika. Was hij daar op zijn school en... Maar ik heb het u wel eens verteld, maar voor degenen die het nog niet gehoord hebben. Daar vertel ik het nog een keer. 6:00 in de ochtend stond hij op, niet om Gods woord te bestuderen, maar om te tennissen. Een tennissen met een zoon van een dominee. Nou, daar heb je ook al de grote poppenkast. Een dominee met een zoon van een dominee ging 's ochtends tennissen. Maar wat wil nou het geval? Die Jan Arie van den Berg die komt terug van de tennisbaan en zijn weg wordt versperd door een hond. Ja, als de ouderlingen niet meer optreden, dan stuurt God wel een hond op af. En die hond die bijt hem in zijn bil. Nou, een stuk uit zijn bil. Toen zegt die Jan Arie, schreef zijn kerk op blad. Ik weet al niet of het een Stefanuskrantje of van die poppenkastbladen. En toen schreef hij, ja, die hond die zag mij onterecht aan voor een boef. Ik heb nog nooit zo gelachen in mijn leven als toen. Ik denk, die hond die had mensenkennis. En de Heere had die hond geboden om die Jan Arie van den Berg eens een stuk uit zijn beeld te buiten. Ja, ik praat me gewoon op zijn stolks hoor, want het moet vandaag en de dag moet het maar eens anders gezegd worden. Wel volgens Gods woord, maar de waarheid moet maar gezegd worden. Want het was een openbare zaak, want hij schreef dat in dat Stefanusblad. Hè? Want je mag openbaar het heimelijke, want het was niet meer heimelijk. Want dan zegt het woord openbaar het heimelijke van een ander niet. Nou, dat doen ze tegenwoordig ook op grote schaal. Maar daar gaan we ons niet aan bezondigen. En we hopen dat de Heer daar ons voor bewaart. Ook voor persoonlijke zonden van anderen gaat er maar naast zitten mensen. Maar openbare zonden moeten openbaar worden bestraft en bestreden. En als je dat loogt, dan kun je ook je Bijbel wel weggooien. Dus die Jan Arie van den Berg schreef dat openlijk, maar dat was natuurlijk gewoon een sprookje, want de hele waarheid zat anders in elkaar. God had die hond gestuurd en die hond die zag zo'n zwart beest op de weg. Al had Jan Arie nou tegen die hond gezegd, nou ik ben ook maar een dwaas en een snootrebel die niks verdient dan hel. En hond, als jij me verscheurt, dan is er nog niks verloren. Dan had die hond gewoon met zijn staart tussen zijn benen weggerend. Al had hij gezegd, Heer, ontferm u mij, dan had die hond met zijn staart tussen zijn benen weggerend. Nee, die hond die zag hem ten onrechte aan voor een boef. Nou ja, dat zijn de tegenwoordige dominees. Hè? Die moeten je nou onderwijzen en die moeten je nou leren vanuit het woord. En die zijn nog nooit een boef voor God geworden. Want dat komt er toch in uit. Hè? Die hond die zag mij ten onrechte aan voor een boef. Ja. Ik weet niet of, ik denk niet dat hij in zijn zwarte pak heb getennist, maar goed, die hond die zag hem aan voor een overtreder der wet. En dat was terecht. Die beet die was helemaal terecht. Ja, want de wet bijt hem. De wet bijt, dood, dondert en verdoemd. En als je daar dan nooit geen kennis mee gemaakt hebt, gemeente, dan zou je dat heel je leven verbloemen. Dan zou je altijd jezelf rechtvaardigen, net als die wetgeleerde. Hè? Wie is mijn naaste? Hij wist het natuurlijk heel goed. Maar hij doet net of dat hij het niet weet. Dat is nou het huidige Christen. Dat zijn nou de huidige kerken. Het vorige stoelte wordt bezet met die huichelaars. Allemaal van die zelfrechtvaardigende vragen. Nooit schuld bekennen. Nooit echt schuld bekennen. Ze hebben misschien het woord schuld wel eens op de lippen. Maar nooit echt schuldenaar geworden voor God. Nooit een groot beest geworden voor God. Nooit een dode hond geworden voor God. En als je dat niet geworden bent, gemeente, Dan kun je dokter, dieke dokter voor je naam hebben staan en dan ben je toch een trawant van de duivel. Niks anders, ben je een Achitofel die alles zoekt te verdraaien, te beliegen en te bedriegen. Hè? Ja. Hoe dan, prediker? Nou, val maar dood voor God, want je bent dood. De doden zullen horen de stemmen des Zoons van God. Wie zichzelf verdoemt, wordt niet verdoemd. Wie zichzelf veroordeelt, wordt niet veroordeeld. Maar daar zit het nou op vast. Als Gods volk zich gaat verheffen boven de stand en van het vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, dan gaat alles fout. Dan gaat alles mis. En dat is de situatie van vandaag. Dan zie je die dominees zitten achter de geraniums en dan worden er wel eens foto's gemaakt. Onlangs Aaf Lietstra staat er in zijn tuin met zijn dikke buik. Dan zeg ik, nou ja, houd er maar mee op. Want dit zijn niet de special force van Christus. Absoluut niet. Christus heeft ook een special force. Hoor. Nou zijn niet alle christenen leden van die special force. Daar heeft de Heer enkele toe geroepen. Er zijn er nooit veel. Zie je de opleiding bij de commanders volgt. Van de 100 vallen er 95 af. Ja, zo is het ook in het leger van Christus. Nou, wordt er in het leger van Christus niet gesolliciteerd naar zo'n roeping. Nee, de Heer roept ze. En hij roept de meesten die over het hoofd gezien worden. Kijk maar naar David. Zelfs Samuel zag hem over het hoofd. Nou, hij zegt, die grote, die eerste, dat moet toch wel wat zijn. Kijk eens wat voor een vuisten die hebt. Kijk eens wat voor een dikke polsen die hebt. Nou, de Heer zegt, deze is het niet. Nee. Mens ziet maar aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart dan. En David was de man naar Gods hart. Zo'n kleine jongen, hè? Rood van aangezicht. Rood haar, een beetje sproeten op zijn gezicht. Die kent toch geen koning worden? Ja, die is het, zegt de Heer. Die is het. Saul was een boom van een kerel, maar hij verborg zich achter de vaten. Kijk, Saul was eigenlijk een pantoffelheld. Was, moet ik ook zeggen, was geen lafaard in de strijd. Saul was niet een lafaard, maar hij vreesde God niet. Hè? Saul had wel een veranderd hart, maar hij had geen vernieuwdheid. Het is allemaal openbaar gekomen. Hè? Hij dorst ook Goliath niet aan te pakken, Saul. Nou weet je wie het wel? Nou, David dorst het ook niet, maar hij zegt, ik ga het in de mogendheden des Heren Heer. Kijk, daar heb je nou dat ware volk van God, daar heb je nou die verachten, dat vernederde volk van God, die zijn zo vernederd, David had niks meer te verliezen. Hij zegt, ik kom niet in mijn eigen naam, ik kom in de naam des Heren, de slagorde van Israël. Ja. En nou David, en dan moet je toch wel een soort mitrailleur bij je gehad hebben. Nee, zegt hij, ik doe het met die verachtelijke slinger waar ik op mijn schapen mee bediend, dus een beetje in het, van de weg afwijken. Dan krijgt zo'n schaap een steentje op zijn rug en dan schrikt hij en dan keert hij tot de kudde weer. Hij zegt, dan ga ik Goliath mee verslaan. Ik heb eens een dominee horen zeggen, dat David die steen achter zijn rug gegooid, had hij nog raak geweest. Ja, natuurlijk. Omdat hij kwam in de mogendheden des Heren, in de naam des Heren, de slagorde van Israël. Daarmee is die Goliath tegemoet getreden. Mensen, waar is dat? Waar is dat in onze dagen? David trad ten strijde. Er is niemand meer te doen. Het is net als in de dagen van Saul. Niemand trad ten strijde. Er werd niemand gevonden. Zelfs Saul dorst het niet. Nee, natuurlijk niet, omdat hij geen geloof had. Saul had geen geloof. Nooit gehad. En dan laat je dat alles begaan. Nou, dat is de kerk van vandaag. Die laten alles begaan. Die hebben de stem aan de politiek gegeven. Dat is godslastering. Hoor. Dat is echte godslastering. Dat is ook een bewijs dat we geen knechten van God meer zijn. Er zijn geen knechten van God meer. Je ziet dat aan Heemskerk, wat voor taal die slaat. Hij is een vroom en een gemalen pop. En wat voor taal die slaat. Wij zoeken eenheid waar overal die eenheid. En dan gaat die eenheid op die christelijk-gereformeerde synode. Hè, eenheid, die, een kerk die de kans is geopend voor alle PKN-predikanten. En daar zoekt die herstelde kerk. Het is ene grote wassenbeeldencentrum. Eén pot nat, die herstelde vorm de kerk, die kennis ook bij de PKN aansluiten, dat maakt is geen verschil meer. God neemt niet in aanmerking dat ze de drie formulieren van enigheid nog in een vaandel hebben staan. Het is allemaal ene grote joke, want die formulieren van enigheid worden dagelijks vervloekt in de hersteld hervormde kerk. In de praktijk
Want die daar doet de wil des hemelse vaders, die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar als je het zegt, velen zullen zeggen, heren, heren. Nou, dat hoor je toch in onze dagen ook, heren, heren. Hè? Het is allemaal een misbruiken van de naam des Heren, omdat ze niet doen wat ze zeggen. Ze zeggen het, zegt Christus, maar ze doen het niet. Nou, daar heb je de christelijke politiek. Hè? Geen vrouw in het politieke ambt en ze doen het wel. Nou, dat zal God bezoeken. Daar kan je op wachten. Dat zal God bezoeken, anders is God geen God meer. Die God van Sodom en Gomorra, die vuur van de hemel, een zware vuur en zwavel deed regenen van de hemel, die zal ook het tegenwoordige homofiele bewegingen en wat zich nota bene christen noemt, die zal die met vuur verbranden. Misschien wel letterlijk, want de Heere komt met zijn oordelen. Anders is God geen God meer, anders is de Bijbel niet het woord van God. De Heere zegt, ik word er niet veranderd. Ik word er niet veranderd, ook niet in zijn oordelen. Denk er goed om. Maar heel dat reformatorische beweging is ene grote trein richting Sodom en Gomorra. En dan gaan ze met van die Israël reizen, gaan ze met budding voorop, gaan ze zwemmen in de dode zee. Nou, dan heb je geen enkel besef wie God is. Dan heb je geen enkel besef van de majesteit van zijn oordeel. Geen enkel besef. Dat is allemaal natuurlijke godsdienst. Dat is geen geestelijke godsdienst. Dat heeft er niks met mij te maken. Als je ziet die kerkelijke website, wat een ongerechtigheid daar allemaal wordt tentoongesteld, dan zeg ik, nou mensen, daar zit Gods volk niet meer in. Daar zit Gods volk niet meer in. Dat is absolute waarheid. Dat is nog erger als de situatie van Eli, die zijn zonen niet uit het ambt ontzegde. Hij heeft zijn zonen wel gewaarschuwd, maar dat wordt tegenwoordig helemaal niet meer gedaan. Nee, die vreugdenil, ja, die moest het nog meer uitscheiden. Nou ja, als een dominee er moet uitscheiden en I.A. Kolen, die ouderling was in Berkenwoude, die kan zomaar zijn gang gaan. Hè? Die kan zomaar al die godslasteringen, kan die gewoon voorzitter van wezen. Zonder onder de censuur gezet te worden. Ik ga die oude Piet Boon nog eens opbellen. Ik zeg, is dat nou de vrucht van je ambtelijke arbeid geweest, dat je die man niet hebt aangepakt? Piet Boon, hij leeft nog, hij is een stokoude man, 90 jaar geloof ik. Die is altijd ouderling in Berkenwoude geweest. Maar die had die man aan moeten pakken. Die had die kolen moeten ontmaskeren. Dat heeft hij niet gedaan. Nou. Dat is een bewijs dat je ambtelijk niet door God geroepen bent. Want anders kan dat niet uitblijven. Dan kan dat gewoon niet uitblijven. Wie niet voor mij is, zegt de Heer Jezus, die is tegen mij. Er is geen tussenweg hoor. Je kan niet sjoemel in de marge hoor. Politiek. Kerken, dominees, ambtsdragers, huismoeders, huisvaders, kinderen. Je kan niet sjoemelen in de marge, hoor. Je kan niet God dienen in de mammon. Dat bestaat niet. Je zou het kunnen doen, maar dan heb je God tegen. Dan is God je grote tegenstander. Maar zit er hier nou nog een verslagen ziel, die zich schuldig gemaakt heeft niet aan één zonde, maar aan alle zonde? Daar heb je nou dat ontdekte volk van God. En dat gebeurt al in het stuk der ellende, hoor. Voor de wedergeboorte. Dat is een wettische ontwaking. Een wettische ontdekking. Maar dan kan je niet meer zeggen van nou, met mij valt het nog wel iets mee. Nee, want als de wet de deksel eraf trekt, mensen, dan sta je voor God als een verdoemelijke zondaar. Dan sta je voor God als een zwarte zondaar, nog zwarter als de tenten van Kedar. Dan trekt God het deksel eraf. Daarom, een natuurlijk mens, daar is heel slecht in kerkelijk opzicht. Ik ga liever met de wereld dan eens met de kerkmensen. Want die kerkmensen die leven allemaal in een droomwereld. Ook op de wereld deels. Maar er zijn nog wakkere. De Heer heeft meer wakkere. Daarom zegt hij, maak uw vrienden uit de mammon. Omdat die mensen, de kinderen der duisternis zijn wijzer in hun geslacht dan de kinderen des licht. Dat leert Gods woord en het is waarachtig waar. Sommige wereldse mensen die hebben 10 keer meer verstand, die zien 10 keer meer de dingen als heel de kerk bij elkaar. Dominees zijn met blindheid geslagen. Ze weten niks meer, ze zeggen niks meer, het zijn allemaal hoorwoorden. Dat betekent niet dat de Heer geen mensen meer bekeert, want het woord is ongebonden, maar dat geschiet door het woord. Niet meer door een predikant, dat geschiet er trouwens toch niet. Maar vroeger waren Gods knechten
Die hadden een stem, die spraken met gezag. Dat is weg in onze dagen. Dat is weg. Dominees kunnen we zeggen, het helpt niks meer. De Heer heeft het oordeel erop gelegd. En als ik daar lid van kan blijven van zo'n kerk waar de vloek op ligt. Nou, dan heb je ook niks meer te zeggen. Net zoals schoenenboer worden, want dan heb je dat woord niks meer te zeggen. Wat je zegt, dat betekent niet dat de Heer, hij kan zelfs een ziel bekeren in de Romeinse kerk als de priester het woord leest. Maar daar heeft die Romeinse kerk, daar heeft die priester geen deel van. Denk er goed om. Het woord is nooit gebonden. Maar daar kunnen wij, daar kan geen mens, daar kan geen kerk, daar kan geen dominee mee werken. Je kunt niet zeggen, nou daar kunnen we maar blijven zitten, want het woord is toch allemaal bonijn. Nee, als je dat zegt, dan ben je een antichrist. Want dan ga je God voorschrijven hoe die werken moet. Nou, dat doet de Heer nooit hoor. Dat doet de Heer nooit. Ook de gezegdes, hè, met een kromme stok aan de Heer nog een rechte slag geven. Ja. Nou, daar kan geen mens meer mee werken hoor. Daar kan geen mens mee. Als je daarmee gaat werken, er zijn ook van die voorzienigheidsmensen. Die gaan de voorzienigheid die nemen dan ook. En dan gaan ze een soort God vermaken, de godsdienst vermaken. En dan gaan ze daarmee werken. Dan gaan ze al op rekenen. Dan gaan ze al, nou ja, dat is een verloren zaak. Dat is een verloren zaak. Mensen komen altijd achteraan. Achter de Heer Jezus aan. Om zijn smaadheid te dragen. Hij gaat voorop doen. Hij weet alles volmaakt. Hij heeft alles volmaakt geregeld, om het maar eens menselijk te zeggen. Hij heeft het alles vervuld. En wij mogen achteraan komen. Geen plaats meer in deze gewesten. In het huis mijn vaders zijn vele woorden. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ja, de Heer heeft zijn volk plaats bereid. Ook soms hier op deze aarde. Die plaats die die vrouw kreeg, was bereid, was door God bereid. Was van eeuwigheid al bepaald. God heeft de dingen van eeuwigheid bestemd en bekend. Dat is toch een troostvolk van God. Waar zit je over in? Ja, duizend zorgen, duizend doden, kwellen men ook zwal gaat. Ja, ik weet het, ik weet het. En ik weet er ook niet uit te komen. Hè? De Heere God helpt en redt. Ja. Veel wederwaardiging, veel rampen zijn des vrome lot. Maar denk erom, volk van God, we leven in de tijd, in de eindtijd, in het einde van de eindtijd. We leven in het einde van de eindtijd. Daar gaat het hier in dit hoofdstuk over. Hoofdstuk 12, hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 gaat over de eindtijd, gaat over de nieuwe wereldorde. Mislukt helemaal natuurlijk, want dat beeld wat Nebukadnezar had opgericht, werd vernield, had leme benen, leme enkels, leme voeten. Er zat er wat ijzer in. Maar toen kwam die steen eraan rollen. Hij vernielde heel het beeld. Dat zal God doen met die hele nieuwe wereldorde. Omdat hij God is, omdat hij regeert. Maar je kan je eigenlijk niet op God beroepen zolang je nog onbekeerd bent. Je kan niet zeggen, er staat er een boven zolang je nog onbekeerd bent. Want dan is die je tegenstander. Dan is die je tegenstander. Dan behoor je, maakt die deel uit van die aanbidders van dat beeld. En wat dat verder betekent, hopen we vanavond nog te overdenken als de Heer het geeft. Zegenen de Heer zijn woord, zijn eigen getuigenis, tot roem zijns naams die heel het is. Amen. Lieve Heer, gij hebt het weer gezegd door de prediking van het woord, door de dwaasheid van de prediking, hoe het ermee staat in onze dagen. En waar we in staan, waar we voor staan, waar we in staan, wat er om ons heen gebeurt, wat er in ons hart openbaar komt. Gij hebt het alles weer verkondigd. O Heer, mochten we ermee tot u keren, mochten we als dood aan uw voeten vallen. Opdat we door u worden opgericht, door die vrije genade die eeuwig u bewoog. Heere, help ons op deze dag. Wees ons genadig, zegen uw woord en getuigenis tot aan de verste grenzen om Jezus willen zijn naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 144. We hadden dat vierde vers moeten zingen in de tussenzang. Maar we zullen het alsnog zingen. En we hopen dan vanavond nog enkele andere versen van diezelfde psalm te zingen. Psalm 144, vanavond het vierde zangvers.
Amen.
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.